We hadden het net over een van de dichtbevolkte landen ter wereld, namelijk Nederland. En nu gaan we dus naar, omdat dat leuk is, gaan we nu naar een van de dunbevolkte landen op het gebied, namelijk Mongolië. Fotograaf en filmer Robin Noorda bezocht de afgelopen 4 jaar het land en ontdekte dat het daar volstrekt aan het veranderen is. Vandaar de titel Transit Mongolië. Van de tentoonstelling van zijn werk die op dit moment te zien is in de Melkweg in Amsterdam. En dat is ook de titel van het boek wat hier verschenen is. Dat is een heel mooi fotoboek. Steppenland in verandering. Robin Noorda, welkom. Laten we even bij het begin beginnen. Je maakte reclamefilmpjes voor onder andere een elektronica-bedrijf.
Uit het zuiden van het land, ja. Samen met een collega, Daniel Reuakkers.
Je moest mensen, consumenten, toe aanzetten dat ze nog meer televisies gingen kopen dan ze al deden. Ja. En op een dag dacht je van, ik ga naar Mongolië.
Ja.
Zo kwam het toch ongeveer.
Nou, het ontstond eigenlijk gewoon, het ging toen uit met mijn toenmalige vriendin. Ik dacht, ik moet even heel erg ver weg. En zodoende kwam ik in Mongolië terecht. En het grappige was met diezelfde Daniel, die dus toen de tijd... ik was art director, hij was regisseur voor dat soort filmpjes, voor die elektronica-gigant.
Had je toen al iets met Mongolië of wist je gewoon helemaal niks?
Hij is met het initiatief gekomen om de Nederlands-Mongoolse cultuurvereniging op te richten. En vroeg aan mij van, ga mee. En ik was net op zo'n punt van, nou, ik wil ver weg. En ik ging dus mee en kwam daar. En het was first encounter. Het was alsof ik een andere planeet was geland. Zo anders, zo rijk, zo... Ja.
Wat viel je op? Waarvan je dacht van wauw?
De ruimte. De kleur blauw van de lucht, die is echt anders. De gastvrijheid van de mensen.
Hoe anders is die kleur blauw?
Veel intenser, veel verzadigder. Het is, het is een landklimaat. De lucht is veel droger. En je zit op 1400 meter hoogte op het laagste punt. Dus dat is... het is allemaal... Ja, de Melkweg 's nachts is ook... Ja, die spuit uit de horizon omhoog. Dat heb je zelfs in Zuid-Frankrijk, waar die al veel helderder is dan hier in Nederland, nog nooit gezien. Het is gewoon de droogte in de lucht. Het is een waanzinnig fascinerend land.
En uit Bishop, ben je eigenlijk wel eens in Mongolië geweest?
Nee, ben ik niet. Het is een van de landen waar ik dus echt absoluut niets van af weet.
Helemaal niks,
zo'n geheim... Het was ook vrij gesloten volgens mij, toch?
Het heeft 70 jaar communisme achter de rug... daarin was het inderdaad niet zo heel erg toegankelijk, nee. Het was het tweede land ter wereld dat vrijwillig, of zelfstandig zeg maar, voor het communisme koos en zich vrijwillig bij de Sovjet-Unie aansloot. Maar ja, dat draaide toch al snel uit op een soort toch wel bezetting eigenlijk. We zijn in die tijd van 1920 tot 1990, 91... zijn er zo'n 700 boeddhistische tempels vernietigd. 10.000 monniken verdwenen.
En de Mongolen zijn, een groot deel van de Mongolen zijn nomaden. En daar houden communisten niet van, geloof ik.
Nee, ze werden inderdaad in collectieven gedwongen om te werken. En het, dat ging allemaal nogal met harde hand, inderdaad.
En zijn het nu weer nomaden?
Grotendeels wel. Deels ook juist doordat toen de Sovjets eruit geknikkerd werden door de Mongolen na het val van de muur ook... toen zijn toen stortte echt alles in, de hele economie. De fabrieken kwamen tot stilstand, het management was weg, de infrastructuur en de intelligentie van de ingenieurs en zo. Ja, die posities die hadden de Sovjets allemaal. Dus de hele economie stortte in, het kwam echt geheel tot een stilstand. En men moest toen, gedwongen eigenlijk, gewoon weer voor het normale bestaan kiezen.
Het land moest eigenlijk opnieuw uitgevonden worden.
Ja.
En lukt dat?
Nou, dat ging toen een decennium lang heel goed. Men had altijd wel nog ergens familie die toch ook nog schapen had... of geiten en kamelen en paarden. En zo kon men toch weer beginnen. Tot een paar hele zware winters van 99, 2000, 2001... die zoveel sterfte, veesterfte opleverden. Maar ook mensen die gewoon doodverloren. En
was je er toen ook nog niet?
Nee, toen was ik er nog niet.
Oké, dus je bent na die tijd, die rampspoed ben je daarheen gekomen. Ja. En nu, hoe zou je de situatie nu beschrijven?
De westerse invloed is, gaat heel snel nu. Ik ben er in een periode van 4 jaar geweest. De laatste 4 jaar. En 2003 dus voor het eerst. Toen zag je nog geen mobieltjes. Een jaar later wel. Zoiets. Dat is of een revolutie gewoon. Of een satellietschotel met zonnecellen naast de nomadentent in de
gebouwen. En die mobieltjes, dat zie je dan ook gewoon midden op de steppen. op de kameel?
Nee, dat is dan alleen in de stad. Want daarbuiten is geen bereik.
Maar is daar dan nu ook economisch? Zijn er nu investoren die daar fabrieken bouwen? Of hoe komt dat opeens? Ik bedoel, ze moeten natuurlijk ook geld hebben om zich dat te kunnen veroorloven, zoiets.
Buitenlandse invloeden zijn dat. Je moet je voorstellen, het land is 38 keer zo groot als Nederland. Er wonen hier 400 mensen per vierkante kilometer, daar anderhalf. En als je de hoofdstad buiten beschouwing laat, zelfs maar 0,75.
Leeg is leeg.
Erg leeg. Maar het is een enorm rijk land feitelijk. Ja. Het had zo rijk kunnen zijn als Saoedi-Arabië, als ze hun eigen grondstoffen konden exploreren.
Want zitten er veel grondstoffen?
Ja, goud, diamanten, koper, tin.
En waarom kunnen ze dat dan niet exploiteren?
Het is een naïeve, prille democratie met ook de nodige corruptie. Het hele land is voor de helft al verkaveld aan buitenlandse mining companies. Eentje die heet, is een Canadese mining company, heet Ivanhoe. Ivanhoe was oorspronkelijk iemand die Robin Hood probeerde de opdracht gaf om.
Maar nu gaat hij thuis over in het keer.
Dit land heeft alleen al een gebied wat drie keer zo groot is als Nederland. Met de rijkste, grootste kopermijn wordt daar nu gemaakt. En ja, de Mongolen krijgen daar, de regering krijgt er wel een beetje centjes.
Dat hoor je normaal altijd, dan is er een dictatuur waar dat gebeurt. Maar dat is in Mongolië, ze heeft een democratische regering, toch?
Ja, en daarom vind ik dit ook zo'n issue. Daarom ben ik ook gewoon in dit. Dat is ook een beetje het verhaal in mijn boek. Ik vind het gewoon heel erg schandelijk dat dat gebeurt. Te meer omdat het gewoon nu aan nu is. Ik bedoel, ja, dat Shell in Nigeria 50, 60 jaar terug of zo. Dat is ook niet goed, maar dat kan je niet meer zo veranderen of zo. Dit is gewoon wat nu gebeurt.
Er wordt nu een land kapot gemaakt.
Ja, en een 6000 jaar oude nomadencultuur dreigt hierdoor de laatste die we nog hebben te verdwijnen.
Ja, we zien ondertussen, de beelden zijn nu weg, maar er waren net de beelden te zien van de Shivering Beauty. Want die heb je ook bij het boek, dat hier Transit Mongolië, daar zit ook een DVD achterin.
Ja.
En daar staat een film op met beelden van het landschap.
Ja.
Is er dan geen onrust onder die Mongoliërs? Dus protesteren ze niet?
Jazeker wel. Vorig jaar was het 800 jaar Mongolië. Sinds Genghis Khan de Mongoolse staat heeft uitgeroepen. En ooit het grootste wereldrijk van de wereld geschiedenis.
Ja, want het is niet altijd te slecht met ze gegaan.
Nee, zeker niet. Het is echt het grootste wereldrijk ooit geweest. Ja, groter dan Napoleon of
Hitler. Tot aan Berlijn, geloof ik. Aan het Bierzul. Genghis Khan.
De Donau. Een heel Eurasië, zo'n beetje.
En maar daar is niets meer van terug te vinden?
Wel in de geest. Het is voor hun nog altijd de grote held. De attitude.
Ja, maar laat ik het zo zeggen. Jij zegt, want je hebt toch ook een triest verhaal. Hè? Je ontdekt het mooiste land ter wereld. Wat je zo'n beetje doet. Je komt eraan en je ziet vervolgens dat het nu in hoog tempo naar de sodomieter wordt geholpen. Als ik het zo mag uitdrukken.
Het gaat hard, ja.
Is er dan niemand die daar wat aan doet? Behalve jij met je boek.
Het is gek genoeg het land waar gemiddeld genomen, of relatief genomen, de meeste NGO's, non-governmental organizations,
organisaties,
werkzaam is. Maar ja, je had het over dat wijzende vingertje. Mm-hmm. Dat is wat daar heel veel gebeurt. Door onder andere NGO's die elkaar notabene soms zelfs tegenwerken. En uiteindelijk hulp ook linken aan macht en krachten die mijnbouw willen gaan plegen.
Maar beseffen de Mongolen eigenlijk dat hun cultuur dreigt onder te gaan?
Ja.
Beseffen ze dat? Want ja. Ik tenminste weet van andere culturen en andere landen waar dat gebeurde, dat om iets te redden toch vaak het uit die volksstam en die cultuur zelf moet komen. Het besef, wij willen dat bewaren en dus niet opgelegd van NGO's.
Dat is waar. Het punt is alleen dat Mongolië, je moet je voorstellen, het land is zo contrastrijk. Alleen al in klimaat, zomer, winter, dat verschilt 80 graden. En ze hebben daardoor een soort gelatenheid. Ook boeddhisten zijn het. Maar ook gewoon, hè, als er zo'n sneeuwstorm of zo'n zandstorm komt, dan geven ze zich gewoon aan over. En zo ook, dat zit er gewoon
Het zit geen verzetshouding.
Nou ja, uiteindelijk vorig jaar toen, dus 800 jaar Mongolië, toen waren er wel ontzettend veel rellen en verzet. En er is erg veel protest tegen de manier hoe de Sovjet-schuld wordt afbetaald met licenties geld wat weer aan Canadese en Amerikaanse mining companies wordt gegeven.
Iets heel anders waar we het helemaal niet hebben bij Mongolië. Ik kan dat hier even zien. Het is ook nog een soort grootste dinosauruskerkhof ter wereld, of niet?
Het is, ja.
Jij bent de fossiele verzamelaar, geloof ik?
Ja, hobbymatig.
Ja. En deze vond je, hoe vond je die?
Ik had een week over en toen wilde ik toch echt naar mijn jeugdwens, de Gobi-woestijn, om daar een beetje fossielen te gaan zoeken. Maar... ja, dat was een forse tocht van een week. En ik heb 2 uur kunnen zoeken en dat heeft dit opgeleverd. En nou ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
Je hebt een week gereisd om 2 uur te kunnen zoeken?
Ja.
Oké. Ik vind het niet zo gek dat niet zoveel gebeurt in dat land.
Het is enorm groot.
Ja. Dus, ga je weer terug of is dit er ook gelijk de afsluiting van het...
Het is qua project op zich wel de afsluiting nu. Het film, expositie, boek. Misschien dat ik nog... Ik ga nog zeker wel een keer terug, maar dan meer voor plezier, denk ik. Of ik ga nog dieper in op die mining companies.
Op het schandaal van de mijnen. Ja. Oké. Dankjewel, Robin Noorda, voor je komst. De tentoonstelling in de Melkweg in Amsterdam duurt nog tot 2 december. En zaterdag om 9:30 ochtends bij de Boeddhistische Omroep. Ja, die bestaat. De film Shivering Beauty van Robin Noorda op Nederland 2. Dus om 9:30 aanstaande zaterdag. Nu gaan we zo meteen... 9:30 ochtends. Ja, 9:30 ochtends. Ja, 9:30 ochtends. Dat is oké.